Goedendag. We zijn alweer bij de zesde aflevering gekomen van de serie Samengroeien tot eer van God. En deze keer willen we het hebben over samen in eenheid aan de slag. Zo goed om even te kijken van wat hebben we tot nu toe gehad. Op 3 oktober heeft Bram ons meegenomen in het hoe God naar de gemeente kijkt. En ons uitgedaagd om ook op die manier naar de gemeente te kijken. Op 17 oktober hebben we nagedacht dat we als gemeente een ambassade mogen zijn voor de Heer Jezus en zijn koninkrijk in deze wereld. En dat ieder van ons daar een taak in heeft. Ieder van ons is een vertegenwoordiging van die ambassade in wat jij doet. 7 november hebben we nagedacht over wat is waarheid? Dat was een wat negatieve vraag van Pilatus. Maar dat er een objectieve waarheid is. Maar dat we die waarheid niet zomaar vinden, die waarheid die vinden we in het woord. En misschien dat je bij het woord al snel denkt aan de Bijbel, klopt. Maar Philip heeft ons laten zien dat het woord begint bij de Heer Jezus, die het levende woord is. De Heer Jezus die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En zeker, die waarheid die vinden we dan ook in het woord van God. En het woord van God, dat spreekt dan ook tegen ons, zo heeft Willem Ouweneel laten zien, met voorbeelden waarin het woord van God en een zin daaruit rechtstreeks tot het geweten of het hart van iemand kan spreken. Iets wat we tegenwoordig wel een rema-woord noemt. Dat Gods woord spreekt en iets te zeggen heeft tegen en over jou en mij. 5 december heeft Marcos meegenomen in eenheid samen optrekken. En heeft daar belicht dat eenheid heeft natuurlijk een inhoud. Als je samen wil optrekken, moet je wel eens ergens samen over eens zijn. Ik kan moeilijk gaan evangeliseren op de markt met iemand die eigenlijk de Heer Jezus niet kent en niet gelooft dat hij ook voor zijn zonden gestorven is. Er is een basis waar je samen op moet staan. Er is een inhoud. Maar eenheid, dat heeft ook te maken met een houding. Hoe gaan we met elkaar om? En vandaag wil ik eigenlijk voortborduren op, dat onderwerp van 17 oktober, samen en van 5 december in eenheid. In eenheid aan de slag. Ik wil met jullie nadenken over deze 5 dingen, om zo te zeggen. Eerst dat in eenheid. Daar wil ik nog iets over zeggen. Het tweede is dan aan de slag. Wat kunnen we doen? Een vraag. Als je mij dan gehoord hebt van ja, maar is het allemaal zo simpel als ik daar vertel? Ik wil ook praktisch worden en ik wil eindigen met een oproep. In eenheid. In eenheid met alle verschillen die we hebben. Verschil van inzicht, verschil van karakters natuurlijk ook en wat we kunnen, maar ook zeker met verschil van inzicht kun je dan wel toch samen één zijn en samen optrekken, kun je dan wel samen aan de slag gaan. Ik vind het altijd wat dat betreft een heel mooi voorbeeld, wat ik ook al in mijn jeugd meegekregen heb uit de Bijbel, over 2 mannen die best wel verschillend met iets omgingen en toch samen optrekken. Oh, wacht even. Ik sla iets over. In eenheid. Nog even terug. Want die eenheid, Mark heeft daar dit over gezegd. Als je één wilt zijn, dan moet je je schikken in het lichaam van Christus en je bent niet het hoofd. Dat is uit zijn tweede deel vooral over die houding naar elkaar. Wil je je ook schikken? Wil je ook kijken naar het belang van de ander? Wil je kijken naar het belang van de Heer Jezus? En die eenheid die wordt ook bedreigd. Er gaat, en dat wordt wel meer gezegd, een virus van verdeeldheid rond. En dan denken jullie allemaal natuurlijk, ja, verdeeldheid over. Er is al zoveel mogelijkheid van verdeeldheid. Verdeeldheid is iets anders dan trouwens verschil van inzicht. Er is altijd verschil van inzicht geweest in de hele kerkgeschiedenis. En zoals Mark ook eigenlijk ons aangaf, dat betekent dat je daarover moet praten. Want samen groei je naar een beter inzicht. verschil van inzicht over de eindtijdvisie, over de doop, over hoe je met praktische situaties om moet gaan van iemand die niet leeft volgens de normen van Gods woord. En op zich kun je daar samen over praten, maar het kan zo gemakkelijk verdeeldheid zaaien. Mark die heeft een boek genoemd, Eén in de naam van Jezus. Dat is mooi, één. Er is ook een dubbele boek eigenlijk verschenen in het verleden over de geschiedenis van de broeders. Dat heet Eén in is uw meester en jullie zijn allemaal broeders. En dat laat al zien dat, ja, hoewel we zo graag één wilden zijn, dat al heel gauw twee voormannen die verschillend tegen situaties aankeken, Darby en Kelly, dat die eigenlijk uit elkaar dreven. Het waren ook beide mensen die wisten wat ze wilden. En ook door hun omgeving, als je het leest, uit elkaar gedreven werden, tegen elkaar uitgespeeld werden. Het virus van verdeeldheid, wat ook nu rondgaat. En er is iemand die heel graag dat virus wil verspreiden, wil uitzetten in de maatschappij. En wil uitzetten, met name ook in de gemeente, in Gods kerk. En dat is de duivel. De duivel, zijn benaming, is afgeleid van het woord diabolos. Dat staat er in het Grieks. En dat betekent eigenlijk iemand die van alles door elkaar heen gooit. Die er dus een warboel van maakt. De duivel doet niet liever dan van Gods kerk een warboel maken door mensen tegen elkaar op te zetten, uit te spelen tegen elkaar. En er is eigenlijk maar één vaccin tegen. En dat vaccin is eensgezindheid. Net zo goed als dat, zoals Hans Savert ons een tijd geleden heeft meegegeven, dat er op dit moment misschien ook wel een virus van angst rondgaat en dat er ook maar één vaccin is en dat is Gods liefde. En dat is hier ook zo. Het vaccin tegen verdeeldheid is Gods liefde die ons ook de moed geeft om samen eensgezind te zijn, om samen zo naar elkaar te kijken, samen op te trekken. En dat kan ook in de praktijk met verschillen. Zoals ik al zei, en dan kom ik bij die twee mannen in het Oude Testament, tijdgenoten van elkaar, die zelfs samen aan de slag zijn geweest. En dat zijn Ezra en Nehemia. Ze leefden beiden een tijdje na de ballingschap, zijn allebei ook uit het Perzische Rijk, vanuit de hofsituatie, zijn ze teruggekeerd naar Israël om daar aan de slag te gaan, om daar herstelwerkzaamheden te gaan doen. En we lezen hier twee stukjes die gaan over bescherming. Ezra, zegt links, want ik schaamde mij ervoor om van de koning een leger en ruiters te vragen om ons te helpen tegen de vijand onderweg. We hadden immers tegen de koning gezegd, de hand van onze God is ten goede over al wie hem zoeken, maar zijn kracht en zijn toorn is over. Maar zijn kracht en zijn toorn is over al wie hem verlaten. Ezra, die schaamde zich ervoor om een escorte te vragen. Die had gezegd, God die beschermt ons. En Ezra, die had een hoop waardevolle spullen mee. Die had hij meegekregen van de koning om mee te nemen. Dat waren eigenlijk de schatten die uit de tempel geroofd waren. En wat ervan beschikbaar was, mocht hij mee terugnemen naar Israël. Dat was een waardevolle spullen. Maar hij had gezegd, God beschermt ons en hij wilde geen escorte mee. Rechts, Nehemia, daar lees je van dat hij op reis is gegaan en dat hij komt bij de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier. Dat is denk ik vanuit Perzië gerekend, dus dat is eigenlijk het land Israël. Dat hij daar komt en hun de brieven van de koning geeft. De koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Nehemia had dus gewoon dat escorte van de koning geaccepteerd en daar ja, op vertrouwd dat aangenomen als bescherming. Je ziet hier twee mensen die heel verschillend omgaan met die bescherming. De een die zegt, nee, God die beschermt mij. En de ander die iets accepteert. En die ook een man is trouwens die bij God leeft. Dat lees je niet direct uit dit stukje. Maar als je het hele boek Nehemia leest met alle gebeden van Nehemia, dan zie je dat ook Nehemia echt op God vertrouwde. Toch zo'n verschil van inzicht. Je zou denken, dan gaat dit in de praktijk niet goed als die elkaar tegenkomen. En het mooie is, ze hebben gewoon echt samengewerkt. Een voorbeeld zie je, dat als op een gegeven ogenblik de muur klaar is van Jeruzalem en ze voor een feest bij elkaar komen en de Bijbel, Gods woord, wordt geopend, dan staat er op een gegeven ogenblik en Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, en Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk. Puntje, puntje, puntje. Het gaat er mij niet om wat ze tegen het volk zeiden zozeer, als wel dat je hier ziet dat Nehemia en Ezra, ondanks hun verschil van inzicht, dat ze hartelijk hebben samengewerkt, in dit geval om het volk te bemoedigen en te zeggen van het is een dag van blijdschap, de vreugde van de Heer, die zal je sterkte zijn. En ook later kun je in het boek Nehemia lezen dat als de muur wordt ingewijd, dat er dan twee koren zijn, één de ene kant om, andere de andere kant om, geleid door Nehemia en Ezra, en dat die samen zich samenvoegen en één groot koor vormen. Ik vind dat heel mooi, een voorbeeld dat me altijd is bijgebleven als het gaat om verschil van inzicht. En hoe ga je daar nou mee om? Hoe Ezra en Nehemia dat hebben gedaan. Dat kon toen blijkbaar bij die mannen, en het kan nog steeds. Twee voorbeeldjes, ook ja, vanuit mijn eigen praktijk. Er zijn sprekers die, als het gaat om de afstemming met de band, die zeggen van, nou, de Heilige Geest die leidt mij bij het spreken en het onderwerp, die leidt jullie wel bij het kiezen van de liederen, kies maar, en we gaan kijken hoe dat bij elkaar komt. Heel mooi principe. Ik ben meer van, ik bereid mijn toespraak voor en ik deel dat met het muziekteam. En soms geef ik zelfs een hint voor een lied erbij, om zo het samen af te stemmen. Heel verschillend. Je zou zeggen, als je die twee broeders bij elkaar stopt, dan wordt het knallende ruzie. En toch mag ik met die broeder van harte samenwerken, ook in deze prekenserie en ook in de Open Bron. We kunnen hartelijk samenwerken, ondanks verschil van inzicht, verschil van aanpak. En zelfs, om toch maar het heikele onderwerp te noemen van vaccinatie. Ik denk dat de meesten van jullie wel weten dat ik... Nou, in ieder geval, ik ben gevaccineerd. En ik zal normaal ook mensen aanraden om zich te laten vaccineren. Ik haal morgen mijn booster. Maar ik had een gesprek met iemand laatst. Een tijdje geleden alweer. En die legde uit waarom die persoon zich niet liet vaccineren. In vertrouwen op God. En ook met een hele met de geschiedenis van die persoon erbij. En dat sprak mij aan. En ik kreeg niet eens de neiging om maar wat er tegen in te zeggen of toch een andere. En het mooie is dat ik met die persoon ook samen mocht werken en kan werken in een cursus. Zelfs samen kan nadenken over wat doe je in een bepaalde situatie. Hè, met coronaregels en gevaren die er eventueel zijn. Verschil van inzicht en toch, je kunt hartelijk samenwerken. Verschil van inzicht is dus nog niet geen verdeeldheid. Verdeeldheid is als je niet meer met de ander wil spreken, als je niet meer wilt overleggen of kunt overleggen en zo uit elkaar drijft en eigenlijk dus door de Satan, door de duivel, door elkaar warder, je uit elkaar laat drijven. Dus één, ondanks verschil van inzicht, met die verschillen kun je best samenwerken, samen aan de slag. En het tweede wat denk ik helpt bij eenheid is ook om te erkennen wie God als leiding in bepaalde situaties gegeven heeft. Dat ook de eenheid zal bevorderen. En God roept ons daar via zijn woord ook toe op. De schrijver van de Hebreeënbrief die zegt, gehoorzaam uw voorgangers en wees hen onderdanig, want ze waken over uw zielen omdat ze rekenschap moeten afleggen, opdat ze dat mogen doen met vreugde. En niet al zuchtend, want dat heeft immers voor jullie geen nut. Hier staat een heel duidelijk statement, met een woord wat wij Nederlanders helemaal niet leuk vinden, gehoorzamen. Dat stoppen we liever ergens weg, bannen we uit ons woordenboek. Maar God roept ons daartoe op. Niet zomaar, van gehoorzaam alle mensen, wees een volzaam type in alles. Maar wel diegene die God ook verantwoordelijkheid over ons en over onze zielen gegeven heeft. Ik lees in dit vers ook een oproep om ook te respecteren wat dat betreft het oudste team dat wij hebben. Want zij, en dat is hun verantwoordelijkheid dan ook, die ze op mogen pakken, waken ook over onze zielen. Maar niet alleen een oudste team geeft leiding aan de gemeente. Er zijn ook mensen die op allerlei plekken in de gemeente leiding geven. En Ja, ik vind wat Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 5 daar ook wel op van toepassing. Als hij zegt, wij vragen jullie, broeders en zusters, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen. En ik vraag u om hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. In allerlei dingen, als je samen aan de slag gaat, in allerlei dingen zijn er ook mensen die een voortouw nemen en mensen vaak die ook een verantwoordelijkheid hebben gekregen om een team te leiden. En wat Paulus ons hier vraagt, is om ook hem of haar te erkennen in de leiding die zij of hij geeft aan een team. In feite komt dan weer bij mij boven wat Mark, ik vroeg hem nog van, heb je dat citaat van iemand anders? Maar het was zijn eigen citaat, wat Mark zei, dan als je samen in eenheid wil optrekken, dan moet je elkaar schikken en jij bent niet het hoofd. Dat wil niet zeggen trouwens dat die ander dus het hoofd is, er is maar één hoofd, dat is de Heer Jezus. Maar, zoals we hier zien, God die heeft wel mensen in de gemeente gesteld en taken gegeven waarbij ze leiding geven. En accepteren we die leiding ook. Want dat leidt tot, wat daarachter staat, vrede. Je kunt die zin helemaal lezen, leef in vrede met elkaar. Maar ik denk dat als we dat voorgaande doen, als we iedereen erkennen op de plek waar zij of hij een verantwoordelijkheid heeft, die ook neemt en leiding geeft, dat er dan ook vrede komt. Terwijl als we opstandig zijn, niet willen luisteren, dan komt er geen vrede. Dan komt er, om weer even terug te gaan naar die eerste tekst, bij het oudste team, komt er een zuchten. En ik weet dat dat kan gebeuren. En, zegt de schrijver daar ook, het heeft voor jezelf ook geen nut. Je wordt er echt niet beter van als je continu niet wilt gehoorzamen als je je kont tegen de krib gooit, zoals we in Nederland zeggen. Nee, als we dit doen, dan zal er ook in de gemeente vreugde zijn bij de oudsten, zal het tot nut zijn voor ons en zullen we samen in vrede en in harmonie mogen leven en samen in vrede en harmonie mogen optrekken. Samen in vrede en harmonie aan de slag mogen gaan. En dan mogen dus aan de slag gaan. Want er is best heel wat te doen. En de Bijbel die gebruikt er ook eigenlijk allemaal beelden voor om dat aan te geven. Het beeld van bouwen. Er is best wel vaker over gesproken hier in de gemeente. En ik kan mij nog herinneren dat zelfs Gerard Venhuizen, de vader van Bram Venhuizen, sorry Gerard als je nu kijkt, vroeger was het misschien Bram het zoontje van Gerard en nu is het Gerard de vader van Bram. Maar ik kan me nog herinneren, toen Bram inderdaad zoontje was, dat Gerard een keer hier over bouwen sprak en zelfs Bram naar de auto stuurde hier buiten, want daar had hij bakstenen gelegd en die liet hij naar binnen halen om die les toen ook visueel te maken. Bouwen, samen bouwen. Een ander beeld wat de Bijbel gebruikt is tuinieren. Daar kom ik zo nog even op terug. Vissen kennen we ook natuurlijk als een beeld. En herders zijn. Over die eerste twee, dat bouwen en dat tenieren, wil ik ook nog iets lezen. Wat Paulus daarover schrijft in 1 Korinthe 3. In 1 Korinthe 3. Dat schrijft hij dat stukje eigenlijk omdat helaas in die gemeente ook het virus van verdeeldheid is toegeslagen. En dat heeft zich geuit in dat ze allemaal hun favoriete arbeider hebben, hun favoriete spreker. Ik ben van Paulus, Paulus, dat is zo'n diepgraver, maar die begrijp je niet. Ik ben van Apollos, dat is een vurige spreker. Ik ben van, kan zomaar in deze tijd ook gebeuren hoor, ik ben van, noem maar een spreker die zeer enthousiast is. Of ik ben van, dat is een diepgravende. Of, en zo kunnen we heel makkelijk verdeeldheid zaaien. Dat gebeurde daar in Korinthe. Paulus die schrijft dan in 1 Korinthe 3, vanaf vers 5 lees ik. Wat is dan Apollos? En wat is Paulus? Dienstknechten door wie jullie tot geloof gekomen zijn. En dat zoals de Heer aan ieder gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft de groei gegeven. Dus is nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die de groei geeft. En wie plant en wie begiet zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen naar zijn eigen arbeid. Want Gods medewerker zijn wij, Gods akker, zie je wel dat tweede plaatje, tuinieren. Hij heeft het beeld van ja, tuinieren of op de landbouw, het beeld van planten en van begieten heeft hij gebruikt. En Gods akker ben jij. En hij schakelt zomaar over naar het eerste beeld wat ik hier heb. Gods gebouw zijn jullie. Naar de genade die God mij gegeven heeft, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt erop. Maar laat ieder uitkijken hoe hij erop bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat er ligt. Dat is Jezus Christus. Hier zie je heel mooi dat Paulus ook die beelden gebruikt van bouwen, aan de gemeente bouwen, nieuwe stenen er brengen en samen metselen, zodat er een woonplaats van God in de geest, een woonplaats waar God geëerd mag worden, ontstaat. Het beeld van tuinieren, dat heeft alles te maken met het beeld van groei. Dat is ook de reden waarom we dit boekje groen gaven. Dat heeft iets met groei te maken. Mensen die goed kunnen tuinieren, die hebben groene handjes, zeggen wij wel. Met groei te maken. We mogen samen groeien als gemeente. Zo heet ook deze serie. Het vissen, dat kennen we ook wel. Er zijn vissers die geroepen werden om figuurlijk te vissen, om mensen te vangen voor het koninkrijk van God. Denk ook maar aan de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over het sleepnet, dat er veel vissen gebracht worden en die mogen gesorteerd worden. Mensen mogen daarmee bezig zijn. En dat er heel veel herderlijk werk, pastoraat, zorg te besteden is in de gemeente, dat lijkt mij duidelijk. En niet trouwens, niet alleen in de gemeente, zorg ook zeg maar voor schapen die nog niet van de kudde zijn. Daar mogen we ook zorg aan besteden. Ik zie dat die zin er al onder staat. Want, die stond er niet. Want, als je naar deze plaatjes kijkt, wat valt je dan op? Ik hoor al iets van samen. Ik zie daar vingers. Twee, precies. Voor het laatste plaatje was dat best wat lastiger. Maar ik heb allemaal plaatjes geselecteerd waar je twee mensen aan de slag ziet. Het is heel makkelijk om in je eentje aan de slag te gaan en dan hoef je helemaal geen eenheid, dan ga je gewoon als solist aan de gang. Dan heb je nooit ruzie. Hooguit dat je een keer tegen jezelf aanloopt, dat wel, maar ruzie niet zo gauw. Maar in Gods koninkrijk mogen we samen aan de slag, met elkaar. En er is werk te doen. Laten we dat dan ook samen doen. Ik vind het wat dat betreft ook mooi dat ook het pastorale werk heel veel samen gebeurt. Dat mensen, twee mensen samen met iemand bidden, twee mensen samen met iemand een gesprek hebben. Samen. Dat kwam ook al in het filmpje trouwens van de kids, hè, van Sammy en van Vida en Sammy naar voren, met het beeld van het lichaam. En dat beeld, ja, ik denk dat velen van jullie dat wel kennen. Het bekende hoofdstuk ook uit 1 Korinthe 12. Maar ik vind het ook mooi dat dat op meer plekken aangegeven wordt. In Romeinen 12, waar aangegeven wordt dat we onszelf als een offer aan de Heer geven. En dan verderop gebruikt Paulus ook dat beeld van het lichaam in hoe je dan je kunt wijden aan de dienst van de Heer. In Efeze 4, waar Mark het ook de vorige keer over gehad heeft. In Efeze 4 is ook het mooie dat niet zozeer dat wij allemaal gaven en talenten, bekwaamheden gekregen hebben die we in kunnen brengen, maar het beeld is daar veel meer dat jij en ik een gave zijn aan de gemeente. We zijn, zoals een spreker zei ooit, we zijn cadeautjes voor de gemeente. En het was Willem Ouweneel die ook in een lezing toen zei, van naar leiding van een vraag van, dat betekent dus eigenlijk ook dat als ik uitgenodigd word of gevraagd word om ergens een lezing te houden, dat ik in principe eigenlijk ook niet nee kan zeggen. Want ik ben een cadeautje als leraar, ben ik een cadeautje aan jullie als gemeente. En als jullie dus dat cadeautje willen gebruiken, wat is een cadeau dan om te zeggen van, nee, dat ga ik niet doen. Ik vond het eigenlijk een heel mooi beeld. om naar elkaar te kijken en dan te beseffen van, hé, jij bent een cadeautje voor mij en ik ben een cadeau naar jullie toe. En ik mag jullie helpen en jullie mogen mij helpen. Cadeautjes naar elkaar. En het andere beeld wat Paulus gebruikt vanuit het lichaam is natuurlijk dat ieder van ons dan ook zijn eigen bekwaamheden gekregen heeft en daarmee ook een eigen werkterrein. En Talita heeft het ook al voorgelezen, hè, dat er in een lichaam handen, voeten zijn, oren en ogen zijn, dat een oog kan zien en dat een oor kan horen en dat als ze dat ook allemaal doen met elkaar samen, dat ze dan samen kunnen werken. En dat gedeelte geeft ook aan, en het filmpje trouwens ook wel, dat jouw inbreng ook nodig is. Als jij niks doet, wil het niet zeggen dat we helemaal niks kunnen. We zagen dat Sammy ook met de benen ontwikkeld, dus er waren toch wel een beetje, sorry, met de handen ontwikkeld, was toch wel een beetje een hinderpaal dus. Het lukte haar uiteindelijk wel om dat doosje open te krijgen, maar het ging niet soepel. Ze miste het volledige gebruik van de twee handen. Denk ik ook bij ons als gemeente zo. Zeker, we zullen dingen kunnen doen. Maar als jij niet meewerkt, als jij je niet ook inzet, missen we jouw inbreng. En gaat het minder soepel dan als je wel meewerkt. Jouw inbreng is nodig, jouw inbreng mag er zijn. Ja, maar Jaap, is het dan echt zo simpel? Als het gaat om die verschillen van inzicht bijvoorbeeld. Poets je nou niet alle verschillen en alle belangrijke dingen weg? Ik heb in het begin al aangegeven, als we niet dezelfde basis hebben in het geloof, ja, dan valt er niet samen te werken. Wat dat betreft zegt ook de spreuken, of prediker, ergens een van de twee staat het, dat hoe zullen twee samen gaan als ze het niet eens geworden zijn? Natuurlijk moet je samen nadenken over hoe ga je het aanpakken. Dat is heel goed. Maar, zoals ik met de voorbeelden heb laten zien, we kunnen met verschil van inzicht heel goed samenwerken, als we maar willen en als Gods liefde ons hart vult. Ja, maar Jaap, ik heb me willen inzetten, maar misschien ben je ergens op stuk gelopen. Misschien heb je ergens ingezet en werd dat niet geaccepteerd, of ben je droog gelopen, of wat dan ook. Zeker als je ergens op stuk gelopen bent. Ik besef dat ook wij als gemeente, als de bron, we zijn niet volmaakt. Ook in dat soort dingen niet. Ook degene die leiding geven, hè, die waar we het net over hadden in activiteiten en dergelijke. We zijn niet volmaakt. En we zullen elkaar toch wel eens pijn doen. En nou, het is goed als ook iemand die leiding geeft, daarmee geconfronteerd wordt. Om dat uit te spreken. Dat is één goede kant van de zaak. Om het weer goed te krijgen. Het andere is, en dat is misschien het confronterende naar iemand zelf, het andere is dat je ook mag afvragen, ja, maar heb ik misschien een oor willen zijn, terwijl ik eigenlijk een oog ben, of een hand willen zijn, terwijl ik eigenlijk een voet ben. En ook dan is het goed om met elkaar in gesprek te gaan, maar dat betekent wel dat je dan ook open moet staan voor terugkoppeling. Open moet staan om dat samen ook te ontdekken. Wat je precies mag zijn in het lichaam. Wat jouw taak mag zijn. Welke bekwaamheden je hebt. En daar kunnen we elkaar best bij helpen. Daar kom ik zo nog op terug. Maar het is goed dat we daarover in gesprek gaan. Niet om te zeggen wat je niet kunt, maar juist om samen te ontdekken wat je wel kunt. En waar je juist tot je recht kunt komen. En goed als oog ook gebruikt kunt worden om te zien waar we heen moeten. Of goed ook als hand gebruikt kunt worden om een arm om iemand heen te leggen. In plaats van, als je geen voet bent, je toch het vuur uit de sloffen te lopen. En misschien heb je een vraag, ja maar Jaap, aan de slag. Ik wil wel, maar wat kan ik dan eigenlijk doen? Wat is er eigenlijk te doen? Nou, daar is mooi mijn brugje naar het praktische. Want er is heel veel te doen, ook in onze gemeente. Ik kan me nog herinneren dat we een paar jaar geleden een hele inventarisatie hebben gedaan, waar volgens mij zo hier langs de wanden ook allerlei dingen hingen die je zou kunnen doen. Dat is helaas niet meer geactualiseerd, maar Als ik zelf er gewoon nadenk, er zijn zoveel dingen waar je kunt inzetten. In praktisch opzicht, in technisch opzicht, in de zorg. Ook om ambassade te zijn in de open bron en misschien nieuwe doelgroepen te bereiken. En ik denk als ik zo met de microfoon zou rondgaan, dat iedereen nog wel meer dingen kan bedenken. Waarin je samen kunt werken, samen aan de slag kunt. En waarin er ook gewoon behoefte is aan mensen die zich daarmee willen inzetten. Er is genoeg om te doen. En ik zou zeggen, als je daarmee zit, ga eens als je aan een bepaalde taak denkt, een bepaalde bediening of activiteit, ga dan met een bedieningsleider of met activiteitenleider in gesprek. Vertel wat je graag zou willen gaan doen en overleg daar. Er is altijd een plekje, ook voor jou, om in te werken, om aan de slag te gaan. En misschien als je al wat langer misschien wel dingen doet en toch het gevoel hebt van ja, maar is dit het nou echt? Moet ik dit doen? Of nadenkt over van ja, maar naar de toekomst toe. Wat zou de Heer verder voor mij hebben? Natuurlijk, de Heer die maakt dat duidelijk. Dat is die ene kant. De andere kant, heel praktisch. Als er mensen zijn die dat willen, dan zou ik ook heel graag met jullie de netwerkcursus hier in de bron willen laten geven. De netwerkcursus is een cursus waarin je in 5 avonden gaat nadenken. Niet een soort gaventest gaat doen. Misschien heb je wel eens een gaventest gedaan. Het nadeel van een gaventest is dat je die vaak invult naar wat je zelf graag zou willen doen of willen zijn. Deze netwerkcursus daagt je ook uit om met anderen in gesprek te gaan van, nou, wat zien zij nou aan bekwaamheden in je? Wat kun je? Wat wil je? En ook heel mooi, en welke groep wil je daar nou mee dienen? Je kunt bijvoorbeeld heel goed met financiën zijn, met financiële administratie. Maar je kunt die op verschillende plekken inzetten. Je kunt die inzetten voor de hele bron, in het stichtingsbestuur bijvoorbeeld. Maar je kunt die ook inzetten voor jongerenwerk, als penningmeester van Pitstop bijvoorbeeld. Of op andere manieren. En om daarover na te denken, nou, ik ben een fan van die cursus, dus ik beveel hem toch bij jullie aan. En ik ben benieuwd of er reacties komen, zodat we hem ook samen in de bron kunnen gaan geven. Maar met elkaar geeft het denk ik aan dat er genoeg is, genoeg plek is, waar jij je ook kunt inzetten. En daarom wil ik eindigen met een statement en een oproep. Het statement is, samen bouwen bindt samen. Samen bouwen bindt samen. Iedereen van jullie die al bezig is en samen met anderen bezig is, zal dat ervaren. Dat als je samen bezig bent, dat er een team gevormd wordt, dat je mensen leert kennen en dat het samen bindt. Niets bindt ook zo op een positieve manier aan de gemeente dan je in de gemeente ergens inzetten in een team. En daarom ook de oproep aan ons samen met elkaar, zet je schouders eronder en doe mee. Doe mee om zo samen aan de slag te gaan, tot eer van God, tot zegen voor de mensen om ons heen. En je zult merken, dat zal ook tot vreugde, tot vrede en tot voldoening bij jezelf. Tot voldoening te zorgen. Dat je zelf ook voldoening ervaart bij datgene wat je samen met anderen mag doen. Samen bouwen, bind samen, zet je schouders eronder en doe mee. Tot eer van de Heer. Amen.